Vanavond gaan we met elkaar een stukje lezen uit 2 Petrus, 2 Petrus hoofdstuk 3. Net voor het boek Openbaring heb je een paar brieven van Petrus, van Johannes en van Judas. En Judas was de broer van de heer Jezus, de halfbroer van Jezus. Maria heeft na Jezus nog 4 andere zonen gekregen en daar was Judas er één van, niet Judas Iscariot, dat was een apostel van hem, maar Judas, de broeder van Jezus. En u zult ontdekken, als u de tweede brief van Petrus leest en de Judasbrief leest, die staat net voor Openbaring, dat is maar 1 hoofdstuk, dat u heel veel raakvlakken ziet in deze 2 brieven. Ik zal er straks wat meer over vertellen. 2 Petrus hoofdstuk 3, vers 1 tot en met 14. Dit is reeds de tweede brief, geliefden, die ik u schrijf. In beide tracht ik uw zuiver besef door herinnering wakker te houden, om aan de woorden te denken die door de heilige profeten gesproken zijn, en aan het gebod uwer apostelen van de Heere en Heiland. Dit vooral moet gij weten, dat er in de laatste dagen spotters met spotternij zullen komen, die naar hun eigen begeerte wandelen en zeggen: waar blijft de belofte van zijn komst? Want sinds de vaderen ontslapen zijn, blijft alles zo als het van het begin der schepping af geweest is. Want willens en wetens ontgaat hun dat door het woord van God de hemelen er sedert lang geweest zijn en de aarde, die uit en door water bestaat. Waardoor de toenmalige wereld is vergaan, verzwolgen door het water. Maar de tegenwoordige hemelen en de aarde zijn door hetzelfde woord als een schat weggelegd, ten vure bewaard tegen de dag van het oordeel en van de ondergang der goddeloze mensen. Doch dit ene mag u niet ontgaan, geliefden, dat één dag bij de Heere is als 1000 jaar, en 1000 jaar als 1 dag. De Heere talmt niet met de belofte als zijn er die aan talmen denken, maar hij is langmoedig jegens u, daarin niet wil dat sommigen verloren gaan, doch dat allen tot bekering komen. Maar de dag des Heren zal komen, als een dief. Op die dag zullen de hemelen met gedruis voorbij gaan, en de elementen door het vuur vergaan, en de aarde en de werken erop zullen gevonden worden. Daar al deze dingen aldus vergaan, hoedanig behoort gij dan te zijn in heilige wandel en godsvrucht, vol verwachting, daar hebben we hem, hè, vol verwachting, u spoedende naar de komst van de dag Gods, terwille waarvan de hemelen brandende zullen vergaan en de elementen in vuur zullen wegsmelten. Wij verwachten echter naar zijn belofte nieuwe hemelen en een nieuwe aarde waar gerechtigheid woont. Daarom, geliefden, beijvert u in deze verwachting onbevlekt en onberispelijk te blijken voor hem in vrede. Tot zover dit gedeelte uit het woord van God. De tweede brief van Petrus. Nou, Petrus was niet zo'n brievenschrijver hoor. Petrus was maar gewoon een visser. En hij zal best wel hele ruwe handen gehad hebben. Er wordt zelfs gezegd dat hij ongeletterd was. En dat betekent letterlijk analfabeet. Dat heeft hij nooit geleerd. Er waren in de tijd van de apostelen maar weinig mensen die nog konden schrijven, die konden lezen. En Petrus was er één van. En ja, je vraagt je natuurlijk af, hoe heeft Petrus dan die brief geschreven? Heeft hij eventjes les gehad of zo? Of, nou, we weten, Paulus had een man die altijd naast hem stond. Het was Lucas. En Lucas was arts. En Lucas, die heeft heel veel voor Paulus mogen doen. Petrus had ook zo'n maatje waar hij altijd mee optrok. En dat was Marcus. Johannes Marcus, zoals hij letterlijk genoemd wordt. En Johannes Marcus, zijn moeder was een Maria. En die woonde in Jeruzalem. U weet waarschijnlijk wel dat toen Petrus gevangen genomen werd en gedood zou worden door Herodes, dat hij op een wonderlijke manier bevrijd werd uit de gevangenis. En waar ging Petrus toen naartoe? Naar het huis van Maria. Want er waren heel veel christenen, die daar gelovigen, die daar aan het bidden waren voor Petrus. En dat huis van Maria, waar Johannes Marcus dus woonde, dat was het begin van de kerk. daar ontstond de eerste kerk ter wereld in Jeruzalem. En elke kerk overal waar ter wereld is uiteindelijk ontstaan vanuit die kerk in Jeruzalem. Dus Johannes Marcus was dus iemand die daar woonde en die van de kerk van het begin af aan meegemaakt heeft. En heel veel met Petrus optrok, ook wel met Paulus, maar hij had het meest met Petrus. En toen Petrus in de gevangenis zat, toen heeft hij deze brief geschreven. Hij heeft deze brief geschreven en dan staat er letterlijk in het eerste hoofdstuk aan hen die net zoals wij deel gekregen hebben aan het evangelie. Hij schrijft dus deze brief aan hen die net zoals wij deel gekregen hebben aan het evangelie. Wie is nou die hen en wie zijn nou die wij? U weet het waarschijnlijk wel, hè? Petrus die vertegenwoordigt de gelovigen in Jeruzalem. De Joden die eerst tot geloof gekomen zijn. Hè? Want de gemeente is begonnen met allemaal Joden die tot geloof gekomen zijn. En toen kwamen er ineens in Klein-Azië heidenen tot geloof. Dat kon toch niet? En toen is Petrus daar naartoe gegaan. En toen heeft Petrus gezien dat toen ze gedoopt werden, dat ze ook de Heilige Geest ontvingen. En toen zei Petrus, zij horen er ook bij, hè? En toen heeft Petrus deze brief geschreven ook aan hen die ook deel gekregen hebben aan het heil. Aan de gelovigen in Azië. En Petrus heeft deze brief, als je de brieven van Paulus leest, dan moet je elke zin vaak wel twee keer doorlezen. Hè? Want dat is soms zo moeilijk. En dat zegt Petrus ook, moet je maar kijken. In vers 15, daar zegt Petrus van hetzelfde hoofdstuk wat we gelezen hebben. En houd de langmoedigheid van onze Heer en zaligheid, langmoedigheid van onze Heer voor zaligheid, zoals ook onze geliefde broeder Paulus, naar de hem gegeven wijsheid u geschreven heeft, evenals in alle brieven, wanneer hij over deze dingen spreekt. En dan zegt Petrus, daarin is een en ander moeilijk te verstaan. Dus hij vond het maar moeilijke brieven, die van Paulus, maar hij zei, het zijn wel hele belangrijke brieven. Paulus die schreef dus weer heel anders dan Petrus. En u weet, Petrus was een man recht door zee, hè? Of soms recht over de zee. Maar Petrus die was een man die vertelde het gewoon zoals het was. Dat was dus Petrus, een man die het gewoon zo zei. Het is heel wonderlijk dat Petrus en Judas, de broer van Jezus, de vier broers van Jezus, waren ook lid van de gemeente in Jeruzalem. En daar was Petrus ook. En de apostel Jacobus, die daar ook een hele belangrijke rol speelde, maar ook de broer van Jezus, de halfbroer van Jezus, Jacobus. En daar in die gemeente heeft Petrus ook Judas leren kennen. En het is heel wonderlijk dat Judas zijn brief geschreven heeft. En waarschijnlijk heeft Petrus die brief ook gekend, want hij citeert stukjes uit die brief van Petrus ook in zijn brief. En dat zie je wel meer in bepaalde brieven, dat ze die brieven van elkaar ook kenden. Want in die tijd waren er heel wat geschriften. Kijkt u maar even iets verder in dat 16e vers. Daar staat dat Petrus zegt, die brieven van Paulus zijn soms moeilijk te verstaan, moeilijk te begrijpen. En dan staat er iets verder wat de onkundige en onstandvastige lieden tot hun eigen verderf verdraaien. Evenals trouwens de overige geschriften. Dus er was al heel wat geschreven in de tijd van Petrus. U weet, toen de Jezus op aarde kwam, had je alleen het Oude Testament. En toen zijn de evangeliën geschreven. En toen ging Paulus zijn brieven schrijven. Petrus, Johannes, Judas. En toen uiteindelijk was de Bijbel helemaal klaar. Hij schrijft hier dus ook over die overige geschriften. Wanneer schrijft Petrus deze brief? Petrus heeft deze brief geschreven eind 64 na Christus. Terwijl hij gevangen zat. En hij wist, als u kijkt in het eerste hoofdstuk, daar staat in 2 Petrus 1 vers 13, dan zegt Petrus, ik acht het mijn plicht. Vers 13 van 2 Petrus 1, ik acht het mijn plicht, zolang ik in deze tent ben, dus in zijn lichaam, u door herinnering wakker te houden, want ik weet dat het afleggen van mijn tent spoedig komt. Zoals ook onze Heer Jezus Christus mij heeft doen weten. Dus Petrus die wist dat hij heel binnenkort terechtgesteld zou worden. En hij was dus gevangen in Rome. En als laatste heeft hij deze brief nog een keer geschreven aan de christenen die hem zo lief en dierbaar waren. Hij heeft deze brief dus geschreven en we weten dat Petrus 65 na Christus in Rome terechtgesteld werd. En u weet waarschijnlijk wel dat Petrus het een te grote eer vond om op dezelfde wijze als Jezus te sterven, want de kruisdood was daar heel bekend in Rome. En toen hebben ze Petrus dus ondersteboven met zijn hoofd naar beneden gekruisigd. En zo is Petrus aan het einde van zijn leven gekomen. Wat was het doel? Wat was het doel van deze tweede brief die hij vlak voor zijn sterven schreef? Nou, daar komt steeds weer, als u dat stukje nog voor u hebt liggen van hoofdstuk 1 van 2 Petrus vers 12 tot en met 15, daar komt steeds het woordje herinnering naar boven. Kijkt u maar in 2 Petrus 1 vers 12 tot en met 15, daar staat, daarom zal het steeds mijn voornemen zijn u hieraan te herinneren, hoewel gij weet dat, weet en in de waarheid die bij u is, versterkt zijt. Ik acht het mijn plicht, zolang ik in deze tent ben, u door herinnering wakker te houden. Heb je wel eens van die wekkertjes? En dan heb je steeds een piepje. En dan blijf je maar doorslapen. En nog een piepje. En je blijft maar doorslapen. Dat je een soort wake-up call hebt. Totdat hij op een gegeven moment helemaal gaat rinkelen. En dan, nou, dat is eigenlijk Petrus hier, hij zegt, door herinnering probeer ik jullie wakker te houden. Want ik weet dat het afleggen van mijn tent spoedig komt, zoals ook onze Heer Jezus Christus mij heeft doen laten weten. Maar ik zal mij beijveren dat ook gij na mijn heengaan telkens weer aan deze dingen kunt denken. Dus Petrus zegt, nou nog één keer wil ik het jullie schrijven. Denk eraan, vergeet het niet. En waar gaat het dan over? Jezus komt spoedig terug. Het gaat om de komst van de Heer Jezus. En dat zegt hij dus ook in het hoofdstuk wat wij met elkaar gelezen hebben in 2 Petrus 3. Daar zegt hij in het eerste vers, door herinnering wil ik jullie wakker houden. We moeten wakker blijven. Weet je, er was een gemeente waar Johannes in opdracht van de Heer Jezus een brief naartoe moest sturen. En die brieven, er zijn 7 brieven aan het begin van het boek Openbaring geschreven aan Efeze, aan bijvoorbeeld ook aan Pergamum, maar ook aan Sardes. En weet je wat er over Sardes staat? Nou, laten we het even opslaan. In het boek Openbaring, Openbaring hoofdstuk 2, hoofdstuk 3. Openbaring hoofdstuk 3, daar staat in vers 1 tot en met 3. En schrijf aan de engel van de gemeente te Sardes. Dit zegt hij die de 7 geesten Gods en de 7 sterren heeft. Ik weet uw werken dat gij de naam hebt dat gij leeft, maar gij zijt dood. Wees wakker en versterk het overige dat dreigt te sterven. Want ik heb geen van uw werken vol bevonden door mijn God. Bedenkt hoe gij het ontvangen hebt. Nou, hier zie je, wees wakker. Het klinkt als het ware door de slaapzaal van de kerk. Wees wakker. Opstaan. Want het is ontzettend belangrijk om wakkere christenen te zijn. Hoe kwam dat? Nou, weet je, Israël heeft ook zo'n periode meegemaakt. Net bij de geboorte van Samuel. Dan lees je op een gegeven moment. En het woord van God was heel schaars in Israël. En weet je wat er dan staat? Nog was de lamp van God nog niet uitgegaan. Je zou kunnen zeggen, de lamp die stond op het punt om uit te gaan. Denk even eens aan de 5 wijze en de 5 dwaze maagden. Ze vielen allemaal in slaap. En de lampjes gingen allemaal uit. Mensen, in welke tijd leven we? Er zijn kerken met een prachtige naam. Er zijn kerken met heel veel dingen eromheen. Maar zijn we nog wakker? Brandt de lamp nog? Is het woord van God rijkelijk aanwezig, zoals Paulus zo mooi zegt in de Colossensebrief, Colossense 3 vers 15, het woord van Christus wonen rijkelijk in u. Dat woord van God wat ons wakker houdt. En hier wordt dat heel duidelijk naar boven gebracht, naar voren gebracht. Want dan zegt Petrus hier zo mooi, weet je, door herinnering wil ik jullie wakker houden door aan de woorden te denken. Door het woord van God. Weet je, dat woord van God, dat houdt mij wakker. Dat woord van God laat mij weten in welke tijd we leven. Dat woord van God, houdt mij wakker. Het is de lamp die brandt in mijn leven. En als dat woord van God schaars wordt in je leven, dan gaat de lamp langzaam uit. En dan zegt de Heer tegen Sardes, jullie hebben de naam dat je leeft, maar je bent dood. Je bent dood, je hebt geen boodschap meer voor de mensen om je heen. En nu gaat het erom, broeders en zusters, hoe krijgen we het weer voor elkaar dat de lamp in de gemeente van Jezus Christus weer volop gaat branden? En dat de mensen om ons heen weten wie en wat we als christenen belijden. Want er is zoveel veranderd de laatste tijd. De Bijbel zegt, door naar de profeten die tevoren gesproken hebben te luisteren. Het Oude Testament is dat. Maar ook naar het Nieuwe Testament. Hè, wat Petrus die noemt ze alle twee. Kijkt u maar in het tweede vers als hij zegt, door aan de heilige profeten die tevoren gesproken zijn te denken. Dat is het Oude Testament. En dan zegt hij, en aan het gebod van uw apostelen. Dat is het Nieuwe Testament. Oud en Nieuw Testament. Weet je, er is wel eens onderzoek naar gedaan. Wist u dat 1/3 van alle stukjes in de Bijbel, of het nou om het Oude Testament gaat of het Nieuwe Testament, 1/3 van alles wat in de Bijbel staat, gaat over de toekomst. Gaat over de komst van Jezus. Over de komst van het vrederijk. Over de komst van de dag van God. En hoe komt het dan dat er zo weinig predikanten over die toekomst spreken? Het is allemaal hier en nu. En wat Jezus voor ons vandaag wil betekenen. En het gaat nooit, of bijna nooit, over de spoedige komst van Christus. Want dat is, ja, daar hebben we niets meer mee. Met de komst van Jezus. En als je nou 10 keer zegt of 100 keer zegt, Jezus komt niet terug. Hier staat, maar de Heer zal komen. Het is uw woord tegen het woord van de Bijbel. Jezus zal komen. En hij zal zeker komen en niet op zich laten wachten, want dan is hij er. Nou, en dan zegt Petrus ook, weet je, ik vind de manier waarop Petrus schrijft zo mooi. Hè? In het derde vers begint hij met, dit vooral moet je weten. En in vers 8 begint het vers met, en dit mag je niet ontgaan. Zie je het staan? Leuk, hè? Zoals Petrus daar zo over schrijft. Gewoon recht door zee, hè? Dit moet je vooral weten, dat in de laatste dagen spotters met spotternij zullen komen. Ach mensen, er wordt zo gehoond vandaag over God en over de Bijbel. Er wordt zo gelasterd. Als je vandaag midden in het bedrijfsleven staat of je staat in de politiek en je refereert naar God die de hemel en de aarde geschapen heeft, dan kijken ze een beetje meewaardig aan. Oh, geloof je dat nog? Ach, dat was vroeger. Geloof je nou echt dat er een schepper is die gezegd heeft, er zijn licht en er was licht, en geloof je dat nog steeds? Weet je, er wordt ja, er wordt steeds meer zo gedacht over die christenen. Nou ja, dat zijn een beetje, ja, een beetje van die frieken die nog een beetje in het verleden leven. Maar het hoort niet meer bij deze schepping. Weet je, het kantelpunt in onze samenleving vond plaats in de 60er jaren. Toen de grote filosofen ons wilden doen laten geloven, God is dood. Er is helemaal geen God. Weet je, dat heeft Karl Marx geprobeerd in Rusland. Hij heeft een heel groot volk, miljoenen onder het juk van het communisme gebracht. Religie is opium voor het volk. En het werd geaccepteerd in Rusland. En toen het communisme voorbij werd, waren er zoveel mensen die snakten naar het evangelie. En die toen tot geloof kwamen. Het scheelde maar een haartje van een olifantenstaartje, zeggen ze wel eens. Of heel Zuid-Amerika was onder het communistisch juk gekomen. Ook in die tijd. Maar gelukkig is dat niet gebeurd. En weet je, dit zijn krachten die ook onze samenleving totaal veranderen. De evolutietheorie. Weet je, mensen, wetenschappers hebben God uit de samenleving weggehaald. En wat hebben ze voor teruggeplaatst? Niets. Helemaal niets. Alleen maar zinloosheid. Mensen die niet meer weten waarom ze leven. Wat het doel is van hun leven. Ze hebben de samenleving zo verarmd. Zo verarmd. En weet je, vanaf dat moment, en vooral de laatste tijd zie je dat steeds meer, is de mens zelf het middelpunt van de schepping geworden. Het gaat allemaal om de mens. Het gaat niet meer om God. Het gaat om de mens. Krijgen wij wel genoeg geld? En vooral de laatste tijd, ik weet niet of je dat gisteren gezien hebt, of eergisteren de toespraak van de baas van de Verenigde Naties, die zegt, dit is nog nooit zo geweest dat het demonstreren wereldwijd, het protest wereldwijd klinkt. Mensen die zich niet meer gehoord voelen door hun regering, van Chili, Bolivie, Brazilië, tot in Hongkong en Nederland, overal zijn de mensen vandaag aan het demonstreren en protesteren, omdat ze niet meer tevreden zijn en zich niet gehoord voelen. Het is nog nooit zo geweest. Dat blijkt, het resultaat zal zijn, dat de mensheid toe is aan één grote wereldleider. Die hen geeft dat wat ze willen en die wel naar hen luistert. De tijd is rijp daarvoor. En we leven in wat dat betreft hele bijzondere tijden. De laatste dagen zijn aangebroken. En de laatste dagen worden hier gekenmerkt, kijkt u maar in het tweede vers, door mensen die spotten, die gewoon zeggen, nou dat geloof of God of de Bijbel achterhaalt en openlijk spotten. En het tweede is, die naar hun eigen begeerte wandelen. Ze wandelen naar hun eigen begeerte. Ja, ik heb u beloofd, ik zal u even laten zien waar dat in Judas staat. Kijk, net naar de Petersbrief heb je de Johannesbrieven. En dan krijg je dat hele kleine briefje van Judas, de halfbroer van Jezus. En Judas die schrijft het zo in het kijkt u maar in vers 18 van Judas, of misschien vers 17 te beginnen. Gij echte geliefde, herinnert u de woorden die voor deze gesproken zijn door de apostelen, dan heb je die uitdrukking weer, hè, de apostelen van onze Heer Jezus Christus, dat zij tot u hebben gezegd, aan het einde des tijds zullen er spotters komen. En dan heb je weer precies hetzelfde, die naar hun eigen goddeloze begeerte zullen wandelen. Nou, Daar heb je dus Judas, maar ook Petrus, die dezelfde woorden gebruiken. Mensen vandaag laten zich leiden. De koers voor hun leven wordt bepaald door hun eigen begeerte. En niet meer door het woord van God. En dat zie je ook in de kerken, de gemeenten, steeds meer terugkomen. We hadden nog niet zo lang geleden een jeugdweekend waar ik sprak. En zo stak ineens een meisje haar vinger op. Dominee, mogen wij ook verkering hebben met iemand die niet gelooft? Ik zei nee. Ja, dat kan je niet zomaar zeggen. Ik zei nee. De Bijbel zegt, je moet niet een ongelijk span aangaan. Wat heb je voor zelfde basis? Dan heb je geen zelfde fundament. Je huwelijksleven heeft niet dezelfde inhoud. Je hebt geen zelfde toekomst waar je naartoe werkt. Spurgeon, die schrijft in een van zijn pastorale boeken over pastoraat. Hij zegt, ik heb in mijn pastoraat zelden meegemaakt dat als iemand met een ongelovige trouwt, dat die ongelovige zich bekeert en dan samen naar de gemeente gaat. Want je begint al fout. En er is wel hele dubbele genade als God dat toch gaat doen. En de Bijbel zegt gewoon, niet doen. Ja, maar mijn begeerte. Pas vorige week in Doren gesproken over seks voor het huwelijk. Ja, dat is toch ouderwets, zeg. Je gaat toch eerst met een meisje naar bed voordat je ermee gaat trouwen? Je wilt het toch eerst ervaren? Je gaat toch niet zomaar bleu zomaar het huwelijk instappen in iets wat... Wat zegt de Bijbel? En toen heb ik het voorbeeld gebruikt van Lot. Die zijn ziel kwelde met alles wat hij zag daar in Sodom. En weet je, toen kwamen er twee engelen in Sodom en ze kregen onderdak bij Lot. U weet wel wat er gebeurde. En toen kwamen de mannen van Sodom naar het huis van Lot en die zei, breng die mannen naar buiten, want we willen seksuele gemeenschap met die mannen hebben. Zo verdorven was Sodom. En weet je wat Lot toen zei? Ik heb twee dochters. En die dochters, die mag je hebben. Ik breng ze naar buiten, je mag ze hebben en doe me met ze wat jullie willen. Het zal je vader zijn, hè? En weet je wat Lot er wel bij zegt? En deze meisjes, die hebben nog nooit met iemand seksuele gemeenschap gehad. En op diezelfde dag, ging Lot naar zijn schoonzoons toe, die met die twee meisjes zouden gaan trouwen. Heb je dat ooit wel eens gezien, die combinatie? Die meisjes stonden op het punt om te gaan trouwen. En Lot was in de ogen van die schoonzoons als iemand die gewoon een beetje schetste. Die meisjes waren maagd. En die zouden maagdelijk het huwelijk ingaan. Dat gebeurde in Sodom. En weet je, in de Bijbel staat dat de komst van Jezus wordt ingeleid door een tijd die zal zijn als Sodom. Als Gomorra. Als de tijd van de zondvloed. Waarin ze Noach zo bespottelijk maakten. En natuurlijk hebben ze Noach bespottelijk gemaakt. Natuurlijk hebben ze gelachen over Noach. Maar weet je, dan staat er wel inderdaad, en misschien is dat toch goed om dat toch eventjes nog scherp te zetten. Je kunt het, en dat vind ik juist het vreemde van deze tijd. Je kunt het in de gemeente van Jezus Christus heel duidelijk zeggen. En ze doen het precies andersom. Ze doen het zoals zij het willen. Ze zijn niet meer gewend om te buigen onder het woord van God. Maar ze willen hun eigen begeerte volgen. Nou, dit is de tijd waarbij, als er in het woord van God staat, dat je in je huid geen tekens moet prikken. Ja, maar een ichtes dingetje tatoeëren op je arm. Of Jesus loves you. Wat volg je dan? Je eigen begeerte of het woord van God? En dat is de tijd waar we vandaag in leven. Het woord van God wordt niet meer gelezen, wordt niet meer gekend, wordt naast ons neergelegd en we volgen onze eigen begeerte. Wat wij willen. En vandaag zijn christelijke artiesten met helemaal onder de tato's, dat zijn de helden van de christenen van vandaag. Nou, Petrus of Judas zegt, het is een schijn van godsvrucht. Het lijkt misschien een beetje op christelijk doen, maar het is het niet. Moeilijk, hè? Erg, hè? Dat we in deze tijd leven. Dit is de tijd waar wij vandaag in terechtgekomen zijn. En daarom is het zo belangrijk, broeders en zusters, dat je je niet laat leiden door je begeerte, maar door het woord van God. Dat het woord van God richting geeft in jouw leven. Waar blijft de belofte van zijn komst? Jullie roepen het al zo lang, het zoeklicht is al 100 jaar oud. Of jong. We hebben onze jubileumtournee. Maar wanneer gaat het nou gebeuren? Ik zal u eerlijk vertellen, ik ben wel eens in samenkomsten geweest. Ik weet nog wel, een tentsamenkomst, daar zongen wij als trio Niemeyer. En dominee Malgo, die sprak daar. En ik zei tegen mijn broers, jongens, we blijven hier zitten, want Jezus komt terug. In de tent, in Amsterdam-Noord. Maar het is nog niet gebeurd. Waar blijft die belofte? Ja, weet je, sinds de vader ontslapen zijn, sinds Abraham dood is en Isaac en Jacob, het blijft allemaal zo zoals het ooit geweest is. Zo zeggen ze het dan. Er verandert helemaal niks. Het blijft zoals het was. Er gebeurt helemaal niets. Maar dan, dan zegt Petrus zo mooi, maar dit moet je niet ontgaan. Dit moet je niet ontgaan, geliefde. Eén dag bij de Heere is als 1000 jaar. En 1000 jaar als 1 dag. Hoe lang duurde het voordat de belofte vervuld werd dat Jezus, de Messias, naar deze wereld zou komen, de eerste komst? Weet je hoe lang? 4000 jaar, hè? 4000 jaar. God had al tegen Eva en Adam gezegd, er zal straks iemand komen die de kop van de slang zal vermorzelen. Abraham moest er ook nog 2000 jaar op wachten. En dan staat er, maar toen de volheid des tijds gekomen was, toen Gods tijd was, toen werd zijn zoon gezonden. Op het juiste moment, tijdens het Romeinse wereldrijk, tijdens keizer Augustus. Die datum, die stond al lang vast in Gods agenda. En er waren een heleboel Joden die helemaal niet meer geloofden in de komst. Ja, Simeon, die verwachtte de vertroosting. Hanna, die verwachtte de vertroosting. En zij praten met iedereen over Jezus die voor Israël verlossing verwachtte. Dus er waren nog wel een paar mensen die de Messias verwachten, maar heel weinig. 4000 jaar. Het volk van Israël. Kijkt u eens in Exodus hoofdstuk 2. Exodus hoofdstuk 2. Het volk van Israël is 400 jaar. 400 jaar, is dat lang? Ja, u vindt het natuurlijk wel heel erg lang, hè? Het zijn toch wel een aantal generaties. 400 jaar is, zeg maar, van 1600, 1619 zitten we helemaal ver in de middeleeuwen. In de Gouden Eeuw een beetje. Tot vandaag. Nou, dan is er heel wat water door de Rijn gestroomd, hoor. 400 jaar. 400 jaar waren de Joden, de Israëlieten, in Egypte in slavernij. Ik kan me heel goed voorstellen dat ze op een gegeven moment na 400 jaar dachten, nou jongens, dit is het dan. Er verandert niks meer. 400 jaar, dat is nogal wat. Wij lezen dat wel heel makkelijk. Maar je zal er maar in terechtgekomen zijn. En weet je, dan lees je ineens zo mooi in Exodus 2, vers 23. Exodus 2, vers 23, daar staat, in die lange tijd stierf de koning van Egypte en de Israëlieten zuchten nog steeds onder de slavernij en schreeuwden het uit. zodat hun hulpgeroep over de slavernij omhoog steeg tot God. Ik denk, als je in die tijd gezegd hebt, ja, maar er is een God die van ons houdt. Dat ze gezegd hebben, joh, houd toch op met die God. We zitten al 400 jaar in slavernij. Er gebeurt helemaal niks. Maar dan staat er, hun hulpgeroep steeg omhoog tot God. En dat weet je, en dan staat er zo'n mooi vers. En God hoorde hun klacht. En God gedacht aan zijn verbond met Abraham, Isaac en Jacob. Zo zag God de Israëlieten aan. En dan komt het. En God had bemoeienis met hen. Hij trok het zich aan. Hij ging zich met zijn volk bemoeien. Weet je, er komt binnenkort een moment dat God zich weer uit gaat sloven voor zijn eigen volk. Echt waar, dan gaat hij zich weer bemoeien met zijn eigen volk Israël. En we zien dat om ons heen al gebeuren. Het wordt steeds donkerder om Israël heen. We moeten eens weten wat voor arsenaal Iran opgebouwd heeft. U heeft dat eergisteren nog kunnen zien bij de demonstraties in Libanon. Waar zoveel armoede is en zoveel corruptie. En dat die demonstratie weggeslagen werd door Hezbollah-aanhangers. En Hezbollah-aanhangers die regeren tegenwoordig in Iran of in Libanon. En die horen bij Iran. Iran heeft overal zijn strategie opgebouwd. En ja, wat er in Saoedi-Arabië gebeurd is met een aanval met drones, die daar die hele raffinaderij in de fik gestoken hebben. Ze hebben honderden drones die ze in één keer af kunnen sturen zo naar Israël. En dan? Er staan niet 10, niet 1000, maar zo'n 100.000 raketten op scherp richting Israël. En dan? Weet je, het gaat spannen om Israël heen. Maar God heeft bemoeienis met zijn volk. God heeft bemoeienis met zijn volk en hij zal tot zijn doel komen met zijn volk. En zoals de eerste komst vervuld werd, zo zal ook zijn tweede komst vervuld worden. En dat zal echt niet zo lang meer duren. Ja, kan het nog wel 1000 jaar duren dan? Want 1000 jaar is 1 dag. Nou, weet je, als je naar de Bijbelse profetieën kijkt, dan geloof ik dat de kans groter is, als je alle Bijbelse profetieën naast elkaar zet die vervuld zijn, en alles wat er gebeurt om je heen, het is heel gek wat ik nu zeg, maar als je een kansberekening doet, dan is de kans groter dat er Jezus vandaag terugkomt dan morgen. Dat is kansberekening. Als je naar alle duidelijke profetieën kijkt die in de Bijbel staan, die in vervulling gegaan zijn, dan is de kans groter dat Jezus vandaag terugkomt dan morgen. En dan zal die er zijn. En weet je, als er Jezus gezegd heeft, ik kom spoedig terug, of haastelijk terug, dan moet je nagaan dat het 2000 jaar geleden geweest dat Jezus dit gezegd heeft. En voor hem is het maar 2 dagen geleden. Voor hem was het nog maar eergisteren. Dus zo lang duurt het nog niet. Voor ons wel. Wij hebben natuurlijk op aarde te maken met de zon die opkomt en de zon die ondergaat. Maar zodra je uit ons wereldje bent en je bent in de eeuwigheid, ja, dan heb je niet steeds een dag die begint en een dag die eindigt. Dan kom je in de eeuwigheid. En hoe dat is, ja mensen, dat weet ik niet. Maar dat zal heel anders zijn. Maar ik weet wel dat hij Jezus heel spoedig terugkomt. Want hij heeft het gezegd. Het is zijn woord. Zijn woord. En dan staat er heel duidelijk in vers 5 dat hij zegt dat de hemel en de aarde bestaan door zijn woord. God sprak en het was er. Het is nooit zo dat God gesproken heeft en dat het niet gebeurde. Het is het woord van God. Dit is het woord van God en niet het woord van mensen. En als God het zegt, dan gebeurt het. En dat zegt Petrus hier heel duidelijk. Het is het woord van God. En het was hetzelfde woord van God dat gesproken heeft tegen Noach dat hij de wereld zou verdelgen met water. Door datzelfde woord. En God sprak en het gebeurt. En ook al roepen de mensen 100 keer het gebeurt niet, gebeurt. En dan zegt Petrus, en door datzelfde woord is ook deze wereld waar wij vandaag in leven weggelegd als een prooi bewaard voor niet het water, maar voor het vuur. Ja, maar je moet niet zo liefdeloos praten. God is een God van liefde. En weet je, de laatste tijd ontdek ik ook steeds meer, ook in hele bekende tijdschriften, ook in de visie komt het regelmatig voor, dat mensen die vroeger zo duidelijk evangelisch de mensen waarschuwden om zich te bekeren, zeggen tegenwoordig vandaag van, ja, maar weet je, je moet dan niet denken dat je, als je niet gelooft, in de hel komt, hoor. En de hel, ach ja, wat zou dat zijn? Er is geen eeuwige verlorenheid meer. En weet je, de Heer Jezus heeft wel wat verteld over de hemel. Maar de Heer Jezus heeft meer verteld over de hel dan over de hemel, hoor. Als je de evangelie leest wat Jezus vertelt over de hel. Lewis, die heeft eens een keertje een heel mooi boek geschreven. Brieven uit de hel. C.S. Lewis. Als je dat boek leest, dan denk je van, ja. Een van de dingen die hij schrijft, dat is, het zou mooi zijn als elke christen 5 minuten een helervaring meemaakt. Dan zou hij de rest van zijn leven iedereen waarschuwen om daar niet te komen. Waar de worm niet sterft. Als je kijkt naar die rijke man in de arme Lazarus. Hoe deze rijke man gepijnigd werd. Mensen, je kunt het niet begrijpen. Een eeuwige pijniging. Een eeuwige wroeging. Een eeuwige verlorenheid. En als u denkt van, nou, maar zo hard loopt het niet. Zo erg is het niet. Uiteindelijk zal toch wel iedereen behouden worden. Dan zeg ik op mijn beurt, dan had Jezus niet hoeven te sterven. Dan hadden we toch wel behouden geworden. Het werk wat Jezus aan het kruis van Golgotha gedaan heeft, is bittere noodzaak geweest. Om u te bewaren voor een eeuwige verlorenheid. En dat is het woord van God. Maar het woord van God wordt steeds meer aan de kant geschoven. En het wordt een soort humanistisch evangelie. En nou ja. En als je dan leest hoe mensen dan, ja, overweldigd worden door de liefde van God. En daardoor een kind van God worden. En helemaal niet meer gesproken wordt over de oude mens die moet sterven. Maar de oude mens die gerepareerd moet worden. Getherapeut moet worden. Het minderwaardigheidscomplex moet aangepast worden. Terwijl, ik vond het zo mooi van John Piper, die in Apeldoorn zei, the old John must die. Die oude mens moet sterven. En dat willen we niet. We zijn toch wel een beetje goed. En dat we zo slecht geworden zijn, dat komt door de maatschappij om ons heen. Ik vind het heel typisch dat dat hele bekende lied van de hemel daalde neer naar het kruis. En dan staat er, Heer, ik prijs uw grote naam, dat lied, hè? Heel mooi lied. Maar dan staat er in het Engels, hij droeg my sin. En in het Nederlands heeft het staan, hij droeg mijn pijn. Dat is wat anders, hè? Hij droeg niet zomaar onze pijn, hij droeg onze zonde. En daarom werd hij geslacht. En zo zijn er heel kleine veranderingetjes in het evangelie gekomen, waardoor we, ja, een ander evangelie gaan geloven. En niet meer gewoon het Bijbelse evangelie, dat als je niet in Jezus gelooft, dan ga je verloren. En als je pas in Jezus gelooft en je bekeert en je zonde aan hem beleidt, dan ben je gered. Het is het een of het ander. En daar hebben we steeds meer mee te maken met de verandering van dat evangelie. Maar, Dan zegt Petrus zo mooi, maar de dag des Heren zal komen. Hoe je er ook over denkt, hoe je ook kunt spotten, Noach die wist het ook, de dag komt. En de dag des Heren zal komen. En dan zegt hij in vers 10, als een dief. Nou, een dief komt altijd onverwacht. Een dief komt altijd als vijand. Een dief komt altijd ongewenst. Die willen we niet. Zou Jezus voor ons als dief komen? Nou, weet je, er staat misschien toch wel goed om die tekst even op te slaan in 1 Thessalonicenzen 5. In 1 Thessalonicenzen 5, daar staat vers 1 tot en met 6. Daar hebben we het weer over wakker zijn. Over de tijden, 1 Thessalonicenzen 5, vers 1. Over de tijden en gelegenheden, broeders, is het niet nodig dat u geschreven wordt. Immers, gij weet zelf zeer goed dat de dag des Heren zo komt als een dief in de nacht. Terwijl ze zeggen, het is alles vrede en rust, overkomt hun als de weeën een zwangere vrouw, een plotseling verderf. En ze zullen geenszins ontkomen. Maar dan komt het. Maar gij, broeders, dan heeft het over de christenen, over de gelovigen, broeders en zusters. Jullie zijn niet in de duisternis, zodat die dag u als een dief overvallen zou. Want gij zijt allen kinderen des lichts, kinderen des dags. Wij behoren niet aan de nacht of de duisternis toe. Laten wij dan ook niet slapen gelijk de anderen, doch wakker en nuchter zijn. Want die slapen des nachts, die zich bedrinken zijn des nachts dronken. Maar laten wij die de dag toe behoren nuchter zijn, toegerust met het harnas van geloof en liefde en met de helm van de hoop der zaligheid. Want God heeft ons niet gesteld tot toren, maar tot het verkrijgen van de zaligheid van onze Heer Jezus Christus. Hier zien we dus heel duidelijk dat Paulus zegt, maar hij komt niet voor jullie als een dief in de nacht. Want jullie horen de nacht niet toe, jullie zijn kinderen van de dag. Hoe komt hij dan voor ons? Als een dief in de nacht? Of, weet je, er wordt hier gesproken over de dag des Heren. Over de dag van zijn toren, over de dag van vergelding. Als je over de dag des Heren leest in Jesaja of in Malachi of Zefanja, daar word je niet blij van hoor. Dan breekt het oordeel los over deze wereld. De dag des Heren. Maar net lazen we, wij zijn niet gesteld tot toren. Tot verkrijgen van zaligheid. Voor ons komt er Jezus niet als rechter om te oordelen. Wij verwachten niet het oordeel over deze wereld, maar wij verwachten de Jezus als verlosser, als redder, als bruidegom die zijn bruid van deze wereld komt halen, als hoofd die zijn lichaam op komt halen, zodat we voor altijd verenigd zijn met hem. Wij zijn niet gesteld tot toorn. Het begin van de dag des Heren is het begin van de grote verdrukking hier op deze wereld. Een periode van 7 jaar die in Daniël gezien wordt als de laatste jaarweek waarin God tot zijn doel zal komen met zijn volk Israël. Of de angsttijd van Jacob, zoals in Jeremia 30 staat, maar waaruit Jacob gered zal worden. Maar het begint met een vreselijk oordeel over deze wereld. Zelfs zo, broeders en zussen, als je dat leest in Openbaring, dat de mensen op aarde dan zullen zeggen, bergen val maar op ons en verberg ons voor de toren van het land. Zo begint die dag des Heren hier op deze aarde. Nou, moeten wij bang zijn voor de toren van het land? Nee. Petrus die heeft dat nog niet zo één met Paulus. Hij zegt, Paulus heeft daarover geschreven wat soms een beetje moeilijk te begrijpen is. Petrus had er sowieso wat moeite mee. Maar Paulus heeft daar zo duidelijk over geschreven dat wij niet de toren van God hoeven te verwachten, maar dat we de Heer Jezus mogen verwachten. En dan staat er zo mooi, als de Heer Jezus komt en de bezuin zal klinken, worden we weggevoerd van deze wereld. In een oogwenk.
om zo voor altijd bij Jezus te zijn. En Paulus noemt dat niet de dag des Heren, maar de dag van onze Heer Jezus Christus. Wij kijken niet uit naar de dag des Heren, maar wij kijken uit naar de dag van onze Heer Jezus Christus. En dan zegt hij letterlijk, die ons tot zich zal nemen, en wij zullen bij hem zijn. En dan, ja, dan gebeurt dat vreselijke hier op aarde, waarin de antichrist zal heersen, waarin Jeruzalem omsingeld zal worden, en uiteindelijk alle volken Harmageddon op zullen trekken tegen Jeruzalem om te strijden tegen Israël. En dan zal Jezus als de koning op aarde komen, op de Olijfberg, en voor zijn volk strijden. En dan zal Jezus op de troon van zijn vader David gaan zitten, zoals beloofd is door de engel Gabriel, om als koning over deze wereld te heersen. Het allereerste, waar geen enkele profetie voor in vervulling meer hoeft te gaan, is het moment dat Christus zijn gemeente tot zich zal nemen. En dat zou zomaar vanavond kunnen gebeuren. En als het gebeurt, ga je dan mee? Gaat u dan mee naar boven? Want hij zal ons zo wegnemen. En wanneer word je dan opgenomen? Je wordt opgenomen als je heel eenvoudig gelooft dat Jezus in jouw plaats aan het kruis gestorven is, met jouw zonde. En als je dat gelooft, en geloven betekent niet alleen geloven dat het gebeurd is, maar geloven dat het voor jou gebeurd is, dan staat er in de Bijbel, dan heb je eeuwig leven en dan ben je een kind van God. En dan is jouw uitzicht het moment dat Jezus jou tot zich zal nemen. Waarna de dag des Heren begint. Eerst die 7 jaar vreselijke verdrukking. En dan het Messiaanse Rijk waarin Jezus als koning over deze wereld zal heersen. De dag des Heren, je zou kunnen zeggen, duurt dus 7 plus 1000 jaar. En dan? Dan komt dat derde. Want dan zegt de Bijbel hier, maar wij verwachten naar zijn belofte een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Wat gaat er dan eerst met deze aarde gebeuren? Dan zal deze aarde door het vuur heen gaan en gereinigd worden. Nee, dan zijn wij niet meer op deze aarde hoor. Dan zal deze aarde vernield worden. En dan zal er een nieuwe hemel en een nieuwe aarde zijn waar gerechtigheid woont. Dat is de uiteindelijke toekomst. Tussen Genesis 1 en Openbaring 21. Hè, daar staat Genesis 1, in het begin schiep God hemel en aarde. Openbaring 21 staat, en ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde waar gerechtigheid woont. God komt tot zijn doel met deze wereld. De hele klimaatcrisis. En ik zag ook al hier toen ik Veenendaal in kwam rijden, dat ze een fietspad afgegraafd hadden. En allemaal plastic eroverheen gedaan hadden. Voor milieu toestanden. Allerlei gif in de grond. Gif in de lucht. Ammoniak en stikstof. En ik weet niet wat allemaal. Het is nog maar net dat we niet allemaal een mondkapje op hebben en de neuzen dicht moeten houden. Maar al die milieufrieken, weet je, ik kan je één ding zeggen. De hoop voor onze schepping is het moment dat de schepper terugkeert naar deze wereld. En hij zal van deze aarde nog een prachtige wereld maken. En daar mogen we uitkijken. Nou, eindigt hij, als je nou weet dat dit gaat gebeuren, dan zegt Paulus, of zegt Petrus, dan moet je, hè, dan staat er zo mooi, hoedanig behoort gij dan te zijn, in heilige wandel, godsvrucht, vol verwachting, u spoedende naar de komst van de dag van God. Ik hoop dat u, ja, dat ook uw leven mag beheersen, dat je vol verwachting uit mag kijken naar de dingen die God gaat doen, heel binnenkort. In onze wereld. Amen. Zullen we samen de Heer gaan danken? Vader in de hemel, we danken u dat we vanavond hier bij elkaar mochten zijn. Met elkaar na mochten denken, Heer, over uw woord. We hebben net met elkaar gezien, Heer, dat in 1 Samuel 1 en 2 we kunnen lezen dat het woord van God was zeer schaars. Het klonk niet meer. En de lamp was bijna uit. Maar wat geweldig, Heer, dat u in die tijd een man als een jonge knul als Samuel ging gebruiken. En dat het woord van God door Samuel klonk in het land Israël. Heer, het lijkt wel of we in dezelfde tijd terechtgekomen zijn. Het woord is schaars geworden. Heer, er zijn zoveel preken die meer verhaaltjes worden en niet zo diepgaand over de Bijbel gaan. Heer, we kunnen het soms ook niet meer zo bevatten, want we zijn niet meer gewend om ons te concentreren, omdat ons hoofd vol zit met allerlei toestanden van social media. Heer, en we zien dat u en uw woord steeds meer op de achtergrond gedrongen worden in ons leven. Maar laat het zo zijn, Heer, dat we de volle ruimte geven aan uw woord. En dat uw woord het licht in ons leven mag worden. En dat we ons leven niet laten leiden door onze begeerten, maar dat we ons leven laten leiden door het woord van God. Heer, en we weten dat als u spreekt, dan gebeurt het ook. Heer, uw woord is de waarheid. En wat u zegt, Heer, gebeurt. Zoals het gebeurde in de tijd van Noach. Zoals het gebeurde in de tijd van Lot. Waar een hele stad omgekeerd werd. En de hele bevolking omkwam. Heer, u laat niet met zich spotten. En we danken u dat de Heer Jezus dat wist. En bereid was om naar deze wereld te gaan. En dat hij bereid was om de toren van God te dragen. Aan het kruis op Golgotha. Heer, het waren mijn zonden waarvoor u stierf. Het was mijn ongerechtigheid die u gedragen hebt. Het waren mijn ziekten waardoor u ziek werd. En ik dank u wel, Heer Jezus, dat u zelf gezegd hebt, als je in mij gelooft, dan ga je niet verloren. Maar dan heb je eeuwig leven. Laat het zo zijn, Heer, dat we allemaal, zoals we hier vanavond in deze zaal zitten, daarvan overtuigd zijn. Dat we het zeker mogen weten dat we in de Heer Jezus Christus eeuwig leven hebben. Heer, dank u wel voor deze avond. En ik wil u heel eenvoudig vragen, als je die zekerheid nog niet hebt, mag ik je dan uitnodigen om heel eenvoudig in je hart de Heer Jezus te danken voor dat wat hij voor jou gedaan heeft aan het kruis. En hij staat aan de deur van je hart. En hij klopt aan je leven. En hij vraagt, mag ik binnenkomen? Mag ik in je leven komen? We nemen even de tijd daarvoor en dan kan je dat heel eenvoudig in je hart tegen de Heer Jezus zeggen. Dank u wel, Heer, dat u ons kent. Dat u onze diepste roerselen kent en dat u weet, we hebben u zo nodig. Heer, we willen van u zijn. En wilt u ons bewaren in deze wereld die steeds verder bij u vandaan drijft. En wilt u ons helpen om ons te beijveren in de verwachting. Vol verwachting. Ons spoedende naar de komst van de dag van u. Dank u wel daarvoor. In Jezus' naam. Amen.